En opnieuw probeer ik terug te gaan naar Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën hoofdstuk 2, waar inderdaad Psalm 8 geciteerd werd en wordt, of vandaag nog steeds. Hebreeën hoofdstuk 2, waar gesproken wordt over die mens en die zoon des mensen uit Psalm 8, die voor korte tijd onder de engelen gesteld werd, maar die niettemin inmiddels met eer en heerlijkheid gekroond is, degene op wie wij zien. In vers 8 van Hebreeën 2, vers 9 bedoel ik. In vers 9 van Hebreeën 2 wordt gesproken over degene op wie wij zien en in wie wij vertrouwen, namelijk Jezus. Merkwaardige wijze zonder de titel Heer en zelfs zonder de term Christus te gebruiken, want dat is toch wat wij wellicht zouden verwachten. Wij zien immers de verheerlijkte, en die heet in de Bijbel gewoon Christus, en uiteraard de Heer, maar hier wordt hij Jezus genoemd, om de eenvoudige reden natuurlijk, dat het gaat om de mens, de zoon des mensen, de mens die de naam Jezus droeg, en hij is degene die met eer en heerlijkheid gekroond is geworden. Ik ga er nou niet echt uitgebreid meer op in, ik laat het voor wat het is, maar ik neem niet weg dat in het verband van schriftgedeelte ik er wel op moet wijzen dat de gedachte is dat de mens verhoogd is geworden, uitermate tot aan de rechterhand Gods, en hier staat het ook. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Degene namelijk die inderdaad voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, nog steeds de verwijzing naar Psalm 8 uiteraard. En dan staat er dat hij voor korte tijd of gewoon een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods. Hij werd namelijk mens om te kunnen sterven. En voor degene die dan vraagt, zoals je dat nou verteld hebt, zijn er nou nog meer die dat zo geloven? Is dat wat algemeen of is dat specifiek wat jij gelooft? Zeg ik gewoon, nou, dat is niet wat ik specifiek geloof. Het is betrekkelijk algemeen. Alleen, zoals gezegd, het hangt er vanaf in welk deel van het jaar deze dingen geciteerd worden en in welk verband. Maar als in de, laten we zeggen, ook evangelische standaardwerken gesproken wordt over de menswording van Christus, dan staat onder de kop, doel van zijn menswording, punt 1, opdat hij zou kunnen sterven. Ik zei standaardwerken toch, dat is het handboek van de Brandpunt Bijbelscholen, dus dat kan je missen denk ik altijd maar. Hè? Dus doel van de menswording, opdat hij zou kunnen sterven. Dat is waar het over gaat. En daarbij wordt uiteraard dit vers onder andere aangehaald. Want er staat het ook, hè. Hij werd voor korte tijd of een weinig beneden de engelen gesteld. Opdat, daar geeft het doel aan, opdat hij de dood smaken zou. Daartussenin staat uiteraard dat hij de dood smaken zou voor allen. En dat door de genade Gods. Want door de genade Gods stierf hij inderdaad voor allen. En dat is een andere vraag. Voor wie stierf hij? En ik verwijs maar weer naar, voor het gemak naar het handboek van de BBS dan. Ik weet niet hoe het precies heet. Maar voor wie stierf hij? Voor allen. Ik kan niet missen. Als je tegenwoordig na zegt, dan zeggen ze dan ben je een halfzoender. Maar dat kan ik ook niet helpen. Dat berust alleen maar op onbegrip. En dat is nog het gunstigste commentaar wat ik erop geven kan. Maar de Bijbel leert, hij stierf inderdaad voor allen. En ik voeg er meteen aan toe, dat doe ik altijd, dat heb ik vorig jaar hier ook gedaan, geloof ik. Hij stierf voor allen. En als men gelooft dat men door de dood van de Heer Jezus behouden wordt, dan is de consequentie daarvan dat dus allen behouden worden. Maar dat geloof ik niet. En dat zegt de Bijbel ook niet. De Bijbel zegt, hij stierf voor allen, maar ik zei al van de week, door de dood van de Heer Jezus worden wij niet behouden. Hij stierf wel voor ons, maar dat bracht niet onze behoudenis met zich mee. Zoals gezegd. Sterker nog, en logischerwijze, als één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En dat is niet mijn gedachte zomaar, want het staat gewoon letterlijk zo in 2 Korinthe 5. Indien voor één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En de zin in 2 Korinthe 5 gaat verder met... Opdat degenen die leven, en dat zijn lang niet allen. De gedachte is namelijk dat hij weliswaar stierf voor allen... en dat dus allen gestorven zijn... maar dat hij opstond voor degenen die in hem geloven... en dat ook slechts degenen die in hem geloven... deel krijgen aan zijn opstandingsleven... aan het leven van de nieuwe mens. Voor degenen die moeite hebben de Heer Jezus als mens te zien... in zijn omwandeling op aarde hebben we dus nog een probleem... want in zijn opstanding heet hij de nieuwe mens... en dan is het ook nog steeds de Heer Jezus de mens. Niet uitsluitend... maar wel degelijk de mens, de nieuwe mens, die zouden wij aandoen. Daarin zouden wij leven, zodat de Heer Jezus ook na zijn opstanding nog steeds als mens wordt aangeduid. Zoals ze zegt, niet uitsluitend, het is niet het enige wat over hem verteld wordt, maar niettemin blijft dat altijd waar. Jezus, de mens. Hoe het ook zij, hij stierf voor allen, dat is ook inderdaad wat hier staat, wat in 2 Korinthe 5 staat, maar dat is op wat zoveel plaatsen staat in het Nieuwe Testament... Hij stierf voor allen, zodat het evangelie voor allen is. En ik zeg er altijd bij, het evangelie is prediking aan degenen die gestorven zijn. Aan allen die gestorven zijn. Want hij stierf voor allen. Maar de prediking van het evangelie is de prediking aan allen die gestorven zijn. Dat zij nieuw leven kunnen ontvangen door geloof in hem die Christus uit de doden heeft opgewekt. Of korter, door geloof in Christus, de opgewekte, de levende, ontvangt men eeuwig leven. Dat is wat de schrift ervan zegt. En als ik zeg opgewekte, of degene die opgestaan is, dan noem ik het woord dood weliswaar niet, en het woord sterven ook niet, maar opstanding of opwekking zonder sterven en zonder dood is natuurlijk een onmogelijkheid, zodat steeds wanneer ook ik de uitdrukking gebruik, of wanneer de Bijbel de uitdrukking gebruikt, dan wordt de dood geïmpliceerd uiteraard. Men kan alleen opstaan uit de dood. En indien Christus niet is opgewekt... dan zijn wij nog in onze zonden en zijn wij verloren. En in elk geval degenen die inmiddels gestorven zijn. Zo zijn dan verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. 1 Korinthe 15 staat er allemaal zeer expliciet, dus niet voor tweeënlei uitleg vatbaar. De evangelie is de prediking van nieuw leven aan hen die dood zijn. Dus is de prediking niet dat als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan is hij ook voor jou gestorven. Het leidt namelijk tot niks, het leidt alleen maar tot de dood en verlorenheid. Denk er nou eens gewoon over na. Zo is het toch. Maar het is de prediking aan allen voor wie Christus gestorven is. De Heer Jezus gestorven is, moet ik dan eigenlijk zeggen. Maar het is de prediking aan allen voor wie de Heer Jezus gestorven is. Dat er nieuw leven is in Christus en door geloof in hem. Door geloof in de opgewekte. Of zal ik gewoon zeggen, door geloof in de Zoon. Het staat allemaal in de Bijbel hoor. Door geloof in de opgewekte, door geloof in de Zoon ontvangt men... eeuwig leven, zodat je maar weer ziet dat de Zoon per definitie de opgewekte is. En zolang hij dus nog niet opgewekt is, is hij nog niet officieel tot Zoon gesteld. Enzovoort. Maar zo kan ik uren, maanden, dagen, jaren, hoe heet het ook maar weer, doorgaan. Want het is zo expliciet, het staat overal in de Bijbel. Lees uw Bijbel, dan hoef je ook niet met mij te discussiëren of vragen te stellen eigenlijk. Lees gewoon uw Bijbel, u zult zien dat het er staat. U krijgt nou niet meer de kans om er overheen te lezen uiteraard, hè? Nadat het u verteld is. Hoe dan ook, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die mens werd, die beneden de engelen gesteld is, vanwege het lijden des doods. Het lijden tot in de dood. Een lijden wat zou eindigen in de dood. Hij werd namelijk mens opdat hij de dood ondergaan zou. De dood smaken zou. Wil zeggen ondergaan, proeven, beleven. Hoewel beleven natuurlijk een wat merkwaardig woord is in verband met de dood. Maar goed, hij zou de dood ondergaan. Opdat hij de dood smaken zou, waarna de vraag is waartoe zou hij dan sterven? Wat is daar de zin van? En het antwoord is, dat is voor allen en ten behoeve van allen. en wel door de genade Gods. En door de genade Gods is de Heer Jezus voor allen gestorven. Niet om nieuw leven tot stand te brengen, want daartoe moest hij opstaan. Maar wel om definitief een oordeel te brengen over het oude, namelijk over de oude mens, over de eerste Adam dus, de eerste mensheid, en feitelijk zelfs over de hele oude wereld, en in elk geval om de wet te vervullen. Ik heb nog wat huiswerk gedaan, inmiddels. Ik moet u zeggen dat ik geen enkele tekst gevonden heb, feitelijk, waarvan de Heer Jezus gezegd wordt dat hij de wet vervuld heeft. En in ieder geval niet in de zin van dat hij volmaakt onder de wet geleefd heeft. Volmaakt in overeenstemming met de wet. Ik heb het niet kunnen vinden, ook niet met behulp van de computer. Ik heb het nog nooit eerder gevonden, dus ik heb vandaag gezocht en gisteren was het, gistermiddag. Maar het is niet te vinden. Ik heb wel uitdrukkingen als Matthäus 5 vers 17. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Een tekst die gewoonlijk gelezen wordt, traditioneel gelezen wordt als dat de wet dus niet beëindigd is, maar dat de wet nog steeds gelegd is op de gelovigen. De gelovigen leven dus nog steeds in de praktijk onder de wet. Hij wordt geacht de wet te doen. En meestal spreekt men dan ook meteen van goede werken, maar men bedoelt de werken der wet. Want de Heer zei immers, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. En de gedachte is dan ongeveer deze, dat we met behulp van de Heer Jezus Christus nu ineens in staat zijn om ons netjes te houden aan de wet op dezelfde wijze en in dezelfde vorm zoals die wet altijd al bestaan had. En dat is natuurlijk niet alleen een groot misverstand, maar in strijd met ongeveer alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken in elk geval, om van de Oudtestamentische dan nog maar te zwijgen. De gedachte is namelijk dat vervullen ook beëindigen betekent. Ontbinden betekent beëindigen, maar vervullen betekent net zo goed beëindigen. Als het glas vol is, kan het niet voller. En is dus beëindigd. Vervullen is immers voltooien. Maar het verschil tussen ontbinden en vervullen is dat bij ontbinden men het opgeeft en zegt, nou, ik ga niet meer verder, dit is het dan, of het leidt tot niks, of het is een mislukking, een fiasco, wat het maar wezen mag. En ik hou ermee op, dat is ontbinden. De wet ontbinden, er was opgelegd, maar het leidt tot niks. En ach, laten we die wet maar weer intrekken, afschaffen, of wat het maar wezen mag. Maar vervullen wil zeggen voltooien. Dat wil zeggen niet dat de wet wordt weggenomen omdat die nergens toe geleid heeft. Maar de wet wordt weggenomen omdat die vervuld geworden is en daarmee niet meer een functie heeft. Dat is de gedachte. Dus voltooid is nergens meer voor nodig. Als het doel bereikt is wat gesteld was, hoeft die niet meer gebruikt te worden. Dat neemt niet weg. Laat ik het eerst anders zeggen. Het betekent dus dat van die wet gezegd wordt niet dat hij wordt opgeheven, maar er wordt gezegd dat hij vervuld zal worden. En dat de Heer Jezus de wet vervuld heeft in zijn dood, niet in zijn leven, maar in zijn dood, dat heb ik vele malen gevonden. U weet toch hoe dat werkt? Je zoekt op het begrip vervullen, of alle woorden die daarmee samenhangen, vervullen. En je zoekt het hele Nieuwe Testament uit waar het woord staat. Dan kreeg je geloof ik 54 teksten, dat weet ik nou niet meer hoor, maar ik zeg maar, zoiets was het. Kreeg je 54 teksten, en die lees je dan één voor één door en kijk daar of vervullen daar iets te doen heeft met de wetten, met de Heer Jezus. En degene die er niet mee te maken hebben, die haal je dan weg en dan hou je het lijstje over. Zo gaat dat. Dat is een eerlijke zaak. En een kwestie van onbevooroordeeld zijn. Het werkt niet op je geheugen, op wat bovenkomt, maar gewoon harde feiten. Toch? Nou, dan krijg je dit soort verzen. Maar de Heer Jezus kwam niet om de wet op te heffen, maar om de wet te vervullen en daarmee te voltooien, opdat inderdaad de wet zijn doel zou bereiken. En het doel is ook bereikt, want de wet, wet is een bediening des doods, zegt de schrift. De wet veroordeelt, of stelt elke mens tot zondaar, bewijst zijn zondigheid, beschrijft ook zijn zonden en vervolgens diezelfde wet veroordeelt de zondaar tot de dood. En volgens de wet moet de zondaar geëxecuteerd worden. Nou, en de Heer Jezus die verantwoordelijkheid droeg. Nee, Dat wordt ook weer verkeerd. En dan hebben we weer 3 dagen discussie. Ik zal het weer anders zeggen. Ja, ik zeg het toch wel nauwkeurig, hoor. Wees me niet bang. He? De Heer Jezus, die zich verantwoordelijk gesteld heeft voor de zonde der wereld. Hebben die? Hij die de verantwoordelijkheid en dus de schuld op zich genomen heeft van de wereld. Hetgeen hij om verschillende redenen kon doen. Maar wat de mensheid betreft kon hij het in ieder geval doen omdat hij de zoon des mensen was. De rechtstreekse erfgenaam van Adam en dus de verantwoordelijke. Adam, wat de mens betreft was Adam de verantwoordelijke. En daarmee ging die verantwoordelijkheid over op zijn erfgename. En naar de Bijbelse wettige begrippen was de Heer Jezus als de zoon des mensen het oudste familielid van de mens. In elk geval, in meer dan 1 opzicht, maar het oudste in rang en recht in elk geval. En daarom had hij het recht tot lossing. En daar heeft hij gebruik van gemaakt. Dat hoefde hij niet, maar hij deed het wel. Dat is de wet. Let u op wat ik nu, hoe ik het nu zeg, hè? Ik vertel het nu onder de wet. Zo was dat. Lossing. Maar goed, hij heeft dus de verantwoordelijkheid op zich genomen. De schuld en dus de kosten gedragen. En hij werd geëxecuteerd. En daarmee heeft een wet zijn loop vervuld, zijn functie vervuld, want alle zondaren zijn sindsdien geëxecuteerd. Er zijn er niet meer. Er leven geen zondaren meer voor God. 1 stierf voor allen en dus zijn alle gestorven. Toen vroeg ik het aan Johannes de Doper. Die zei, nou dat is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, zonder enige uitzondering. En zulke schriftplaatsen kennen we nog veel meer. Maar goed, ik noem ze altijd zo achter elkaar op. Ik doe het nou maar even niet. Hè. Maar u weet, hij stierf voor in elk geval alle mensen. Eigenlijk voor heel de oude schepping, maar dat is nou niet helemaal ons thema. Dus dat laat ik buiten beschouwing. Maar hij stierf voor allen, dus zijn alle gestorven. Dus is de wet vervuld. En ik moet u zeggen, ik dat lijstje teksten met vervulling en in verband met de Heer Jezus en de wet enzovoort, dat lijstje teksten, dat is toch nog aanzienlijk geworden, want er staat toch op vele plaatsen dat hij het woord Gods vervuld heeft, dat hij de profeten vervuld heeft, dat hij Mozes vervuld heeft. Wet ben ik eigenlijk niet tegengekomen, behalve dan in die tekst die ik u net noem. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Maar hij kwam Mozes vervullen, hij kwam de profeten vervullen, hij kwam vervullen al wat in het woord Gods gesproken was. En wet, in de wat bredere betekenis, betekent ook gewoon heel het woord Gods, heel de Bijbel. En toen ik die schriftplaatsen las die de computer netjes aanreikte, zodat ik ze niet uitgezocht had in elk geval, toen bleek dat steeds opnieuw als weer een detail van zijn lijdensgeschiedenis, u weet wel, van zijn gevangenneming, veroordeling, kruisiging enzovoort, besproken werd. Elke keer als weer zo'n deel besproken werd, volgende deeltje van het verhaal stond erbij, opdat de schrift vervuld worden enzovoort, of opdat vervuld zou worden hetgeen de profeten gesproken hebben enzovoort. En zoals als je alleen maar zegt mij dorst, staat erbij, dat is wat de profeten gezegd hebben, enzovoorts. En als later in Handelingen 2, de apostel Petrus en de andere apostelen spreken over het lijden en de dood, het lichamelijk lijden en de dood van de Heer Jezus, dan zeggen ze er stevast bij dat het alles gebeurde om het woord Gods te vervullen. En als zij alles aan hem gedaan hadden, over de fariseeën, als zij alles aan hem gedaan hadden wat de profeten gesproken hadden, enzovoorts. Werd hij begraven enzovoorts. Maar God heeft hem opgewekt. Met andere woorden, en ik heb het gisteren tegen sommigen ook gezegd, als in de Bijbel sprake is van dat de Heer Jezus de wet, of in het algemeen het woord Gods vervuld heeft, is dan een statement niet over zijn leven, maar over zijn lijden en dood. En daar gaat het nou maar om. Niet zijn leven beantwoorden aan de wet, wat juist beantwoorden aan de wet specifiek was zijn dood. Daarmee heb ik niet gezegd dat zijn leven niet beantwoordde aan de wet, of dat het in strijd was met de wet. Dat heb ik niet gezegd. Ik zeg alleen, ik vind er in de Bijbel geen uitspraak over. En wat u er dan van vindt, of wat ik ervan vind, speelt geen enkele rol kennelijk. Als het in de Bijbel geen rol speelt, is het volkomen van geen belang. En als we dan filosoferen willen, wel nu, dat is een ander thema. Dat is filosofie, dat is mijn vak niet, daar heb ik niks mee te maken. Het komt in de Bijbel niet voor. Begrijp je wel, er zijn zoveel van die dingen waarover sinds mensheugenis gediscussieerd wordt. in verband met Bijbelse onderwerpen die feitelijk geen enkele zin hebben, omdat ze in heel de Bijbel feitelijk geen rol spelen. Nou, dat is maar waar het om gaat. We kunnen nog wel een paar schriften zich plaatsen voorlezen, zo even. Hè. Als de Heer Jezus zich wil laten dopen, dan is er protest en dan zegt de Heer Matthäus 3 vers 15, ik zeg het één keer, Matthäus 3 vers 15, zegt hij, maar Jezus antwoordende zeide tot hem, tot Johannes de Doper, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Maar waar schrijft de wet dan de doop voor? Hij schrijft rituele wassingen voor de priesters en dat soort dingen meer. Maar de doop door onderdompeling, een doop die genoemd wordt notabene de doop van Johannes, zodat Mozes er al niks meer mee te maken heeft, die doop zou de Heer Jezus ondergaan. En Johannes de Doper zegt, dat moet eigenlijk andersom, u moet mij dopen. En de Heer Jezus zegt tot hem, laat u af, hou u op. In gewoon Nederlands geen gezeur. Is zo. En zegt, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En dan kun je voor gerechtigheid wel invullen wet, want het is ongeveer hetzelfde. Maar het is zeker geen verwijzing naar de Mozaïsche wet en ook niet naar de Joodse wet. Zie? Nou. En wat dacht u van Matthäus 26 vers 54? Ik citeer hem maar heel kort, hè. Kun je vanmiddag ook allemaal doen, hè. Lekker in de zon. Matthäus 26 vers 54. Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Maar zijn uitspraak over zijn lijden en dood, maar niet over zijn leven. Matthäus 26. Nou, en Matthäus 26, vers 56, twee versen verder. Doch dit alles is geschied opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. En dat ging over zijn gevangenneming en kruisiging. En meteen staat er, toen vluchten al de discipelen hem verlatende. Want de gedachte dat de wet vervuld wordt door de dood van de Heer Jezus, was hen volkomen vreemd. En ze lieten hem in de steek. Dat is maar voor korte tijd gelukkig, maar daar gaat het nou niet om. En, eens kijken, een aardige uitspraak in dit verband, de illustratie is ook die van Markus 1 vers 15, waar staat, de tijd is vervuld. En dus een uitdrukking die veel voorkomt. De tijd is niet de wet, de tijd is vervuld. Want vervullen wil wel degelijk zeggen voltooien en daarmee beëindigen. Je kunt net zo goed lezen, de tijd is beëindigd. Of zullen we zeggen, je kunt net zo goed lezen, de tijd is op. Of de tijd is om, of wij hebben geen tijd meer, nu begint het Koninkrijk Gods. Want dat is wat daar staat in dat vers. De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u dus en gelooft het evangelie. En als dus dezelfde term gebruikt wordt in verband met de wet, de profeten of de schriften, wat het maar wezen mag, en er staat dat de Heer Jezus die vervuld heeft, dan is het precies dezelfde gedachte. Er is een eind aangekomen, het heeft zijn loop gehad, is op de bestemde tijd terechtgekomen, en dan was het dan einde der wet. Dus. Nou. En zomaar even. Lucas 24, vers 44. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, de Heer Jezus dus, tot de Emmausgangers, dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Maar hoe werd die wet van Mozes en de profeten en de psalmen, hoe werd dat in en aan hem of door hem vervuld? Door zijn dood. En eventueel opstanding, maar het meest wordt het gezegd in verband met zijn dood. Johannes 19, vers 28. Zijn maar voorbeelden hoor. Johannes 19, vers 28. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Hij heeft de schrift vervuld. Maar dit is zijn leven, zozeer, maar wel uitdrukkelijk in zijn sterven en in zijn dood. Nog eens een keer zeg ik, ik beweer niet dat hij niet tijdens zijn leven de schrift of de wet vervuld zou hebben. Ik zeg alleen, de Bijbel zegt het niet. Het speelt geen rol van enige betekenis. Hij vervulde de wet, de profeten, de schriften in zijn lijden en in zijn dood. In het dragen van zijn kruis en het verachten van de schande. Dat is waar het om gaat. Hè? En dan de uiterste consequentie. En daartoe was hij mens geworden. Om de dood te smaken. En vandaar de grote nadruk die erop ligt. En al zo volbracht hij de wil van God. Niet met betrekking tot een volmaakt leven onder de wet, een volmaakt houden van de wet, maar met betrekking tot het vervullen en daarmee voltooien en uiteindelijk wel degelijk vernietigen van de wet. Want dat is een van de andere termen die de Bijbel wel degelijk gebruikt. Het is natuurlijk aardig om te zeggen dat de Heer zei, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Maar wat doe je dan met die andere uitspraak over de wet die vernietigt werd? Staat er toch? De vernietiging, tot niets maken. Want de wet wordt tot niets, daar waar er niemand meer is die op wettige wijze onder de wet kan leven. Als men door de wet, voor de wet gestorven is, weet u nog, Galaten 3? Als men door de wet, voor de wet gestorven is, dan is de wet werkeloos geworden. Pas meer op niemand, enzovoorts. En daarmee is die wet tot niets gemaakt. Made of no effect, zegt de Engelse vertaling. Dat wil zeggen, hij is er wel, maar hij doet niks meer. Werkt niet meer. Heeft geen toepassing meer. Je kan er niks meer mee. Handelingen 3 vers 18. Handelingen 3 vers 18 zei ik. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Dat is de vervulling van de wet. Christus, hij die de Christus zou zijn, of beter, hij die inmiddels de Christus is, zou eerst lijden. Om via lijden, dood en opstanding de Christus te worden. Romeinen 8 is trouwens ook een fraaie. Die moet ik eigenlijk even wat uitgebreider aanhalen. Romeinen 8, de eerste verse. Wat staat in vers 2? Want de wet van de geest des levens, aanduiding van het nieuwe verbond, de wet van de geest, leven, wet is een bediening des geestes, wet is een bediening des levens, dus is het niet het oude verbond, maar inderdaad het nieuwe verbond, de volmaakte wet. De wet van de geest des levens, het nieuwe verbond, in Christus Jezus, want Christus Jezus is de middelaar en borg van dat nieuwe verbond. Hebreeën, inderdaad, ja, maar hier staat het ook, hè. De wet van de geest des levens in Christus Jezus, nieuw verbond, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Oude verbond. U weet wel, het verbond, hoezo het verbond? Welk verbond? Het nieuwe verbond heeft mij vrijgemaakt van het oude. Niet het nieuwe verbond stelt mij in staat om in overeenstemming met het oude te leven. Zo wordt het dikwijls dan weggeredeneerd. En worden de beide verbonden dus in elkaar geschoven tot toch maar weer één verbond, zoals dikwijls. Want u weet, maar dat is even een opmerking terzijde, u bent zich toch hopelijk langzamerhand bewust geworden dat in traditionele opvattingen bepaalde Bijbelse waarheid, welke het ook is, bepaalde Bijbelse waarheid of een bepaalde Bijbelse situatie wordt uitgestreken over de hele Bijbelse geschiedenis. Dat weet u toch, hè? Als men ineens in de Bijbel tegenkomt het Koninkrijk Gods, dan zegt men, ja, Koninkrijk Gods, inderdaad, heel belangrijk in de Bijbel. Koninkrijk Gods, en dat is het dan al vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe. Misschien al eerder en misschien ook nog langer, dat weet ik niet, maar daar gaat het nou niet over. Koninkrijk Gods, is, maar dat is niet waar. Dat is een koninkrijk wat aangekondigd werd in oud-testamentische tijd. Het is een koninkrijk wat tot stand kwam, opgericht werd, pas bij de opstanding van Christus. Maar sindsdien is dat koninkrijk verborgen en uitsluitend in de hemel. Als het ergens is in een plaats, dan is het de hemel, bedoel ik maar. Maar het is verborgen. En bij de tweede of wederkomst van Christus, pas dan zal dat koninkrijk openbaar worden. En dan heb ik zomaar drie verschillende fasen van dat koninkrijk genoemd. Dat wil zeggen, eerst alleen maar beloofd, dan is het er nog niet. Daarna is het er wel, maar niet hier. Wel daar, maar niet hier. Nou ja, in het hier daarmaals, met dank aan Bos, maar dat is meer dan 10 jaar geleden, geloof ik, dat de term is van een woord in dit verband. He? Maar, en pas daarna, bij de wederkomst van Christus, wordt het koninkrijk openbaar. En de meeste discussie die wij met andere christenen hebben, gaat daarover. Nou, het moet nou het evangelie gepredikt worden, opdat alle volkeren discipelen van Christus zouden worden of niet. En het blijkt dat er nog steeds misverstand over bestaat. Dat nog steeds niet begrijpt hoe dat in elkaar steekt. En dan geneigd is het allemaal uit te strijken en te maken tot één geheel. Dan wordt het verhaal gewoon wat eenvoudiger. Daar gaat het toch altijd over? Het gaat er toch altijd over of het koninkrijk verborgen of openbaar is in onze dagen. Dat gaat over het heden in vergelijking met de toekomst. Maar net zo goed de andere kant op. Het heden in vergelijking met het verleden. Leven wij al of niet onder de wet? Israël moest onder de wet leven. Wel nu, wij zijn volk van God en huis Gods, dus moeten wij onder de wet leven. En men ziet niet dat er een grote verandering is door de dood en opstanding van Christus. Zo is het toch? En dan zegt men, wij behoren tot de kerk, omdat wij gelovigen zijn. Maar Abraham was een gelovige, dus behoren die ook tot de kerk. En dus begint de kerk, dat is gewoon het koninkrijk God, maar daar gaat het nou niet over. De kerk begint dus een beetje bij Adam of zo. Nou, of men Adam noemt, weet ik niet in dat verband. Maar ik dacht het wel. Begrijp je wel, men strijkt het uit. Nou, dat moet je dus niet doen. Dat is altijd sprake van aankondiging, vervulling, en meestal zelfs een verborgen vervulling is, en daarna definitieve en openbare vervulling. Dus zo werkt zoiets. En zo is het ook met de Heer Jezus Christus. Hij wordt aangekondigd in het Oude Testament. Hij wordt aangekondigd als de mens, de Messias, naar het vlees, uit het zaad van David. Uit de zaad van Abraham bovendien, met grote nadruk, en zeker in het algemeen uit de zaad van Adam, enzovoorts. Hij zou komen. Aan de andere kant lezen wij ook in het Oude Testament over de Messias als de Zoon van God. Maar als hij dan komt, is hij eerst degene uit het zaad van David, om zo te zeggen, want dat wordt ook verscheidene malen genoemd, ook in de Nieuwtestamentische brieven. Maar hij is eerst degene die kwam uit het zaad van David als erfgenaam van de troon van David en daarmee de troon van Adam enzovoort. En in tweede instantie is hij ook, of wordt hij ook tot zoon van God gesteld in de opstanding uit de dood. En pas dan is verschenen degene die in het Oude Testament beloofd werd. Zo is het nou eenmaal. Maar het is gefaseerd. Er is niks bijzonders aan. Men zou het gewoon moeten zien. Dat wij nu spreken over de Heer Jezus Christus aan de ene kant als de mens zittend aan de rechterhand Gods. En aan de andere kant als Christus die God is. Daar is niks mee mis. Maar dat wil niet zeggen dat dan dus altijd zo geweest is. Want dat is gewoon niet zo. Dat is tot stand gebracht. We hebben niet het van doen met een statische God. Een statische godheid die niet beweegt en die niks doet. Weet u wel, zo van, hij doet niks, eerst dat zijn abstracties, die godheid enzovoorts. Zo kijken trouwens velen er toch tegenaan. Voor hen is God een abstractie. En zelfs de Heer Jezus is voor hen iets abstracts, iets ongrijpbaars enzovoorts. Maar het punt is gewoon dat wij niet te maken hebben met zo'n statische God die niks doet. Maar met een God die een plan uitwerkt. Waarvan de mens, en deze wereld bovendien ook, deel uitmaakt. Een plan waarin ontwikkeling zit. En we vinden dat ook inderdaad in de Bijbelse geschiedenis en in het woord van de profeten enzovoorts. Alle dingen blijven niet gelijk vanaf het begin der schepping. Meestal gebruiken we die term in een ander verband. Maar het blijft niet gelijk. Er is verandering, dat wil zeggen, er is een voortschrijdend werk Gods. En we zouden er goed aan doen niet alleen bedelingen te onderscheiden. Ik denk dat de meesten van u daar niet zoveel moeite meer mee hebben. Maar we zouden er goed aan doen niet alleen bedelingen te onderscheiden. Maar ook te zien hoezeer God zelf betrokken is in het werk wat hij volbrengt. En wat in verband met de ene tijd over God of de Godheid gezegd wordt, zouden we niet moeten projecteren op een andere tijd. Dat is maar waar het om gaat. Begrijp je me goed? Aan het wezen van de Godheid verandert heus niks. Aan het wezen van Christus verandert ook niks. Is ook nog nooit wat veranderd. Maar aan zijn verschijning, aan zijn bediening, aan zijn functie. Zelfs aan zijn persoon, want dat is niet zijn wezen. Zelfs aan zijn persoon wordt in de loop der geschiedenis het een en ander gewijzigd. Dat is maar waar het over gaat. Dat is een heel eenvoudig beginsel. Nou, terug dan. Want ik laat het maar verder voor wat. En ik moet nog eens lezen. Romeinen 8 vers 3 was ik. Hè? De wet van de geest des levens. Het nieuwe verbond heeft mij vrijgemaakt van het oude verbond. De wet der zonde en dus doods. En dan staat er een moeilijke zin. Daarom aarzel ik altijd om hem te citeren. Hij steekt zo ingewikkeld in elkaar. Maar zal ik hem eens lezen. Ik hoop dat u in staat bent het op te schrijven of eventueel aan te tekenen. Er staat, want, vers 3. Want, en dan sla ik een tussenzin over, en dan lees ik, niet heeft God, maar ik keer de woorden even om, God heeft. En of nou eerst het gezegde komt en dan het onderwerp, dat maakt ook niet uit, hè, van de zon. Want God heeft. Want God heeft, en dan sla ik weer een stuk over, de zonde veroordeeld in het vlees. Hebben jullie? Dat is de hoofdzin. Dat doen we net als je weer op de lagere school zit, in de vijfde klas. Redenkundig ontleden heette dat toen. Dat leren ze nou pas op de vijfde klas van het gymnasium, geloof ik. Maar in mijn tijd was dat nog op de vijfde klas van de lagere school. Vraag me weer. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Hebben jullie, dat is de stelling. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Wiens vlees? In het vlees van de Heer Jezus Christus. Want hoe is de zonde veroordeeld? Door te zeggen, ik wil het niet meer hebben. Of ik vind het verkeerd, of ik zeg dat het zonde is. Nee, zonde wordt veroordeeld door de zondaar te executeren. En door het vlees ter dood te brengen. En God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En meer specifiek, God heeft de zonde veroordeeld toen de Heer Jezus leed en stierf. En van oudsher heb ik horen prediken door legio evangelisten in het verleden. Dat als je wil zien, als je wil weten wat God denkt over de zonde van de mens. Ik hoor het nog weer klinken door de tent. Als je wil weten wat God zegt over de zonde van de mens. Hoe God de zonde veroordeelt. Dan hoef je alleen maar te kijken naar het kruis van Golgotha. Naar de Heer Jezus die leed en stierf voor de zonde der wereld. Zo denkt God over de zonde. Wij denken er makkelijker over, dat weet ik wel. Ook van nature bedoel ik. Maar zo denkt God over de zonde. En wij als gelovigen denken ook zo over de zonde. Het zou veroordeeld moeten worden. Het zou uitgebannen moeten worden. Alleen we zeggen erachteraan, en het is uitgebannen. Want in ons leven, in onze relatie tot God, speelt zonde geen enkele rol meer. Wij zijn gerechtvaardigd van de zonde. Toch? Zal het toch? Vele malen. Zijn we vrij van? Gereinigd van een zondig geweten. En voor zover het vlees zondig is, rekent God de zonde niet toe. En gebruikt hij het vlees als instrument, als gereedschap voor de inwonende nieuwe mens. Voor de inwonende geest. Voor Christus die in ons woont. En hetgeen ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof des zoons van God. Die zich voor... Weet u toch, hè, dat het die besproken heb, hè? Hetgeen ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God die zich voor mij overgegeven heeft. En dus niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Toen zei iemand, dat is maar makkelijk om zo de zonde weg te redeneren. Dan zeg ik, doe het dan ook. Zo makkelijk blijkt het namelijk helemaal niet te zijn, maar het is gewoon Bijbelse waarheid. En of het makkelijk is of moeilijk, heeft daar niets mee van doen. Ons is niet gevraagd om een waardeoordeel te geven over het woord en het werk Gods. Ons is gevraagd te geloven wat God gesproken heeft. En of het dan makkelijk of moeilijk is, heeft er niets mee te maken. Goed, terug weer Romeinen 8 vers 3. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En dan staan er twee tussenzinnen. Er staat namelijk eerst, hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Het is met opzet dat ik het vers niet in één keer gewoon doorlees, want dat vind ik volkomen onbegrijpelijk. De vertalers hebben het vers uiteraard ook niet begrepen. En dan ontstaat ze, nee, dat nemen ze niet kwalijk. Integendeel, maar dat is nou eenmaal zo, en dan krijg je zo'n rare zin. Dus ik lees hem niet zoals hij staat, ik lees hem deel voor deel. Eerlijke wijze. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En dan de tussenzinnen. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Wat was door de wet? Of wat was voor de wet bedoel ik? Wat was voor de wet onmogelijk? Wat kon de wet niet doen? De zonde onderdrukken. De zonde wegdoen. En dan te bedenken dat de meeste ongelovigen, maar ik vrees helaas ook, de meeste gelovigen van mening zijn dat de mens wet nodig heeft om een onder controle te houden. Een mens moet toch weten wat hij wel en niet mag doen. Toch? Zonder een wet kan een mens niet leven, zei de predikant. Nee, ik hoor het hem nog zeggen. Een mens kan toch niet zonder de wet? Dan heb ik dat eens stiekem nagevraagd aan Abraham. Die zei, wet, wat is dat? Ja, nooit van gehoord. Toch? Die moest het doen zonder de zegen van de wet, denk ik er altijd maar. En hij werd gerechtvaardigd buiten de wet om. Nee, de wet is heilig en rechtvaardig. En goed, dat komt u mij straks natuurlijk vertellen. De wet is rechtvaardig. En die weet ik. Dat staat één hoofdstuk eerder. Half bladzij eerder. Echt wel, natuurlijk. De wet is heilig en rechtvaardig en goed. Waarom staat er dan toch dat het der wet onmogelijk was om de zonde uit te bannen en weg te doen, te onderdrukken of wat er maar wezen mag? Wel, heel eenvoudig. De wet was krachteloos, was onnuttig, onprofijtelijk, term uit de Hebreeënbrief, en hier staat gewoon krachteloos. Hij was wel heilig en rechtvaardig en goed, maar tegelijkertijd krachteloos. En als je de betekenis van die woorden kent, kun je er geen enkel probleem mee hebben. Heilig, rechtvaardig en goed, maar krachteloos. Toch? Ik zag laatst een mooi beeld. Het was van papier-maché. Ze weten het toch of niet? Het was niet eens een marmeren stenen beeld, het was gewoon krantenpapier. Dat is papier waar Bos eerst die artikelen voor heeft moeten schrijven. En het wordt daarna voor dit doel gebruikt. Zodat het dan toch nog nuttig besteed wordt, denk ik wel eens. Maar goed, ik bedoel, het ziet er wel aardig uit, prachtig, maar het is krachteloos. Heilig, rechtvaardig en goed, schitterend kunstwerk, maar krachteloos. Huh? Nou. Waarom krachteloos? Omdat de wet gelegd werd op het vlees. Staat ook uitgebreid, Romeinen 7, Romeinen 8, gelaten 2 en 3 enzovoorts. De wet wordt gelegd op vlees en wat gebeurt er dus? Wat zakt er door? Kunnen een pracht van een toren bouwen, je weet wel, met van die hoe heet dat, een omgang of zo, of zoiets, hè, met van die pilaren, weet je, een pracht van een toren, met de oeverlagen was het ook alweer, dat weet ik niet meer, hè. Een toren bouwen, en men is nog maar een paar etages gevorderd, prachtige toren, zeg ik niks van, maar denk dat scheef. Ze heeft men geprobeerd stiekem dat ding alsnog een beetje in de volgende lagen weer recht te trekken, dus nou, ze staat er niet alleen scheef, hij is nog krom ook. Nee. Ik vind het schitterend. Ik denk, moet een vermogen gekost hebben, maar het deugt niks van. En daarom gaan we er naar kijken. Ja. Vanwege de totale mislukking. Dat weet je toch? Ik heb een vriend gehad uit Zuid-Afrika, die was bruggenbouwer van zijn vak. Architect, ingenieur, weet ik veel. En die, het mooiste wat hij in Nederland ooit gezien had, was de brug bij Zwolle over de IJssel. Ja. Die deugde niet, die was in het midden een paar meter doorgezakt. Schitterende flop. Toch? Voor iemand. Bezienswaardigheid. Maar goed, over die brug zullen we het verder niet hebben. Maar over die toren nog even wel. Dat wil zeggen, dat ding deugt gewoon niks. Hij is heilig en rechtvaardig, al goed bij wijze van spreken. Maar hij zakt in de modder weg, want hij staat op modder. Dat is het verhaal. Of in ieder geval grond die niet deugde. Ik heb het mis uit laten leggen. Maar het was een scheikundig verhaal. Daar heb ik alleen maar ja geknikt, want daar heb ik geen fluit verstand van. Hè? Maar ik bedoel, het is maar waar je het oplegt en wat je er verder mee doen wil. Het kan een mooi ding zijn. Het kan een prachtig ding zijn. Maar als het verkeerd gebruikt wordt, dan werkt het niet. En een ketting is zo sterk als een zwakste schakel. En de zwakke schakel in het verhaal van de wet is de mens. Niet de wet, er mankeert niks aan, maar aan de wet mankeert wat en daarom klopt het niet. Dat is een heel simpele zaak. Hoe komt het dat ook als je een mens vertelt wat hij doen en laten moet, dat er dan toch niks van terecht komt? Weet je wat, de wet niet deugt, dat zou een conclusie kunnen zijn, maar dat geloof ik niet, dat zegt de Bijbel ook niet. De wet is perfect. De wet is volmaakt. En dus, naar de geest, of met het gemoed in mijn denken, heb ik een vermaak in de wet Gods. Heb je dat? Die lofzang op de wet van Psalm 119, die is niks te waar. Want die met wet is volmaakt, stem ik ook mee in. Ik heb er geen probleem mee, die wet is perfect. Maar het probleem wat ik heb is niet met de wet. Het probleem wat ik heb is met mezelf. En het probleem wat de wet heeft is een probleem met mij. De wet is gelegd op vlees en het vlees is zwak. Dat zegt de voorgaande halve bladzijde. Want als ik het goede wil doen, mijn voorkeur wil doen wat de wet zegt, ligt het kwaad er mij bij. En als u illustraties van horen wil, vraagt u ze maar aan Johan Bas. Ik heb er gisteren een paar van hem gehoord. Over hoe de Jood levend onder de wet toch kans ziet met een truc om lekker twee broodjes met ham te eten. Dan van wel, hè? Toch. Maar via een truc, bewust, maar om er onderuit te komen. Enzovoorts. Het vlees laat zich die wet niet opleggen. En daarom is de wet onnuttig, onprofijtelijk en daarom zwak. Want hij heeft niet het gewenste resultaat. Dat is het. Omdat het vlees niet deugt. Maar het gevolg van diezelfde wet is wel dat dus het vlees gedood wordt. Uitgeroeid wordt, beëindigd wordt, geëxecuteerd wordt of wat er maar wezen mag. Nou, terug naar Romeinen 8, vers 3. Want Romeinen 7 leest die vanmiddag maar eens dan, hè. Over die inwendige strijd. Ik wil wel, maar ik kan niet. Of ik wil niet, maar ik doe het toch. Nou. Romeinen 8, vers 3. Hetgeen der wet onmogelijk was. Wat was onmogelijk? De zonde te veroordelen en weg te doen. Want de wet was door het vlees krachteloos. Het vlees deugde niet. Trouwens, de uitspraak is die van Romeinen 7, vers... even kijken... Ik kan ze gewoon niet vinden. Vers 14. 7 vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Kijk, en daar zit het probleem. Aan de wet mankeert het niet, maar aan ons mankeert het. En het wordt in de volgende versen uitgelegd. Goed, terug naar Romeinen 8 vers 3. Want de andere tussenzin is... Zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses. Nou, zal ik u maar zeggen, hoe ik hem lees, dan kunt u altijd zeggen, nou ja, zo leest hij hem, maar daar hebben wij hier geven al iets mee van doen, dat kan natuurlijk ook, hè. Dus dan zeg ik hoe ik hem lees, God zond zijn zoon. Ik zeg meteen, aangezien de Bijbel duidelijk genoeg is, dat die zoon pas officieel, tot zoon aangesteld werd bij zijn opstanding uit de dood, lees je zo'n uitdrukking dus als dat God zond degene die inmiddels zijn zoon is, officieel. Heb je dat? God heeft zijn zoon gezonden, maar toen God die zoon zond, was die zoon nog niet de zoon officieel. Hij zou het zijn, het was aangekondigd, maar hij zou eerst een loopbaan lopen en dan zoon worden. Heel gemakkelijk. Dat is precies hetzelfde als het kruis van Christus. De term alleen maar. Het kruis van Christus. De term betekent alleen maar het kruis van degene die inmiddels en mede daardoor de Christus geworden is. En het is een heel normaal taalgebruik. Technisch zal het misschien niet kloppen, maar het is geen techniek. Het is taal. Er is niks moeilijks aan. En zo wordt in heel veel gevallen over de Heer Jezus gesproken. De namen worden gebruikt van hem die wij nu kennen aan de rechterhand Gods. Maar er wordt gesproken over datgene waardoor hij uitermate verhoogd werd. Het kruis van Christus wil zeggen het kruis en daarmee het lijden in het algemeen van degene die juist door dat lijden tot Christus en daarmee tot zoon geworden is. Dat is de betekenis. En ik lees hem hier ook, want anders kan het niet. God zond niet zijn zoon. Er werd een kind geboren en gelegd in de kribbe. Dat is niet een zoon, dat is niet een volwassene, dat is niet degene die de erfenis van de vader ontvangt. Maar van elk mannelijk kind, of hoe dat maar heet in de Bijbel, knechtje, is het de bedoeling dat het de erfgenaam van de vader zou zijn. En de vrouw baart de man, een zoon wil zeggen, via de vrouw ontvangt de man een erfgenaam en daarmee opvolger. En God zond zijn zoon, maar het was in ieder geval niet voltooid bij zijn geboorte in Bethlehem. En voor zover in Bethlehem die zoon geboren werd, moet je zeggen, hij zou het zijn. En hij is het ook inderdaad, inmiddels. En bovendien moet ik zeggen dat alle nieuwtestamentische bijbelboeken nou eenmaal geschreven zijn na en dikwijls ver na de opstanding van Christus en dus vanuit de positie van Christus aan de rechterhand God. God zond zijn zoon, God zond degene die zijn zoon zou zijn. En daarvoor staat dan, God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses. En in gelijkheid des zondige vleeses betekent niet, het had er wel iets van weg van zonder vlees. Trouwens, je loopt het risico geëxcommuniceerd te worden als je zegt dat de Heer Jezus toch wel een beetje leek op een gewoon mens. Dat is hier nog niet gebeurd deze week, maar in andere kringen gaat die kop eraf. Dan rollen koppen heet zoiets. Maar het staat hier gewoon in de Bijbel. In gelijkheid des zondigen vleeses. Precies zoals de Hebreeënbrief zegt. Hij werd mens. Hij nam desgelijks vlees en bloed deelachtig enzovoorts. En God zond zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses. Let vooral op zondigen vleeses. Want de hoofdzin is immers. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En daarom zond God zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses, opdat zondig vlees zou veroordeeld worden. Wiens zondige vlees? Is de volgende vraag. Het is niet een strikvraag. Het is gewoon eerlijk lezen wat er staat, begrijpen wat er staat, zonder wat weg te redeneren. Of zonder te zeggen, want je moet het anders doen of anders lezen. Wiens zondige vlees? Had de Heer Jezus dan zondig vlees? Nou ja, hij was vlees en in elk geval, toen hij leed en stierf, in elk geval, er is geen discussie over mogelijk, in elk geval, toen hij leed en stierf aan het kruis, werd hij geacht zondaar te zijn. En werd hij veroordeeld en het was niet een misverstand. Begrijp u wat ik nu zeg? Ik zeg niet dat de Heer Jezus van zichzelf gezondigd had of een zondaar was, dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg alleen dat toen hij leed en stierf, was hij wettig zondaar. Als dat niet zo was, en als dus de veroordeling, kruisiging, de dood van de Heer Jezus dus op een misverstand berust, dan berust onze zaligheid op een misverstand en gaan wij met een ingebeelde hemel de hel in. Maar ik geloof dat dat meestal in een ander verband gezegd wordt. En in andere denominaties overigens, maar vooruit. Maar hebben we dat nou? In gelijkheid des zondigen vleeses, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En als je vraagt waarom zitten deze zinnen zo moeilijk in elkaar, dan zeg ik, ik denk opdat wij die uitdrukkingen vlees en zonde zo dicht mogelijk bij elkaar zouden krijgen en met grote kracht ons verteld zouden worden aan het eind en op de climax van de zin. Namelijk, de zin eindigt met in gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Nou, dan weet je toch genoeg? Zonde, vlees, veroordeling. Dat is waar het over gaat. Met andere woorden, als over gesproken wordt over de Heer Jezus, lijdend en stervend aan het kruis, wordt hij beschreven in de Bijbel als zondig vlees. Nou, meer zou ik er niet van kunnen zeggen. Ik neem het voor wat het is. Want, en daar gaat hij weer. Dien die geen zonde gekend heeft, in ieder geval niet voor zijn menswording. Dien die geen zonde gekend heeft, 2 Korinthe 5, het laatste vers, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En dan niet zeggen dat was een vergissing of berust op een misverstand. Nee, dat draait Gods hele heilswerk om. Dat is de kern ervan. God heeft de Heer Jezus, God heeft Jezus van Nazareth beschouwd als zondaar, gerekend tot zondaar, en zegt niet dat God rekenfouten maakt. Toch? Want God was de zonde ons niet toerekenende, maar God heeft de zonden van de oude mens toegerekend aan de Heer Jezus. En op grond daarvan stierf hij, werd hij geëxecuteerd in overeenstemming met de wet en van Gods wegen. Dat er op aarde misverstand over bestond, dat is een duidelijke zaak, maar laat er bij ons geen misverstand over bestaan. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, enzovoorts. Dat was ik. Zijn de dichter. Nee, dat was niet Bos. Dat was een andere. Maar goed. Maar, dat is een bekend gedicht. Maar zo is het ook. Niet de Joden. Dat lijkt zo. Historisch ziet het er aan de buitenkant zo uit. Maar het was ik, want hij droeg mijn zonde. Maar het was God, bovendien zelf, die hem veroordeelde. Het was God in de... Luister goed. Want het zijn allemaal uitspraken in verband met... De vraag, in hoeverre was de Heer Jezus mens? Hè? Het was God die de Heer Jezus veroordeelde aan het kruis van Golgotha. Heb je dat? Wie hing er dan aan het kruis van Golgotha? Het is maar van welke kant je binnenkomt, dat weet ik. Maar het gaat erom dat dit volstrekt bijbelse terminologie is, waarbij gezegd wordt, het behaagde de Heer, God namelijk, hem te verbrijzelen, Jezus van Nazareth. En bij die gelegenheid droeg hij niet de naam Heere. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Tekst kent iedereen, Jesaja 53 namelijk. Enzovoort. Hè. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En God heeft niet zichzelf, maar God heeft vlees veroordeeld. En de Heer Jezus, gekomen in het vlees, zelfs in zondig vlees, want dat is de uitdrukking die hier staat, wat het dan betekent, dat zoek je dan zelf maar uit, hè. Daar ga ik nou niet meer over praten, want zoveel tijd hebben we daar niet meer voor. Maar dat zondige vlees, dat werd veroordeeld. En toen de Heer Jezus stierf, en toen dus dat zondige vlees geëxecuteerd werd, werd daarmee officieel, juridisch, wettig, de zonde definitief veroordeeld en daarmee uitgebannen. Hij speelt wettig en voor God geen rol meer. Als wij tegen God zeggen, ik ben een zondaar, dan vergeeft hij ons, zeggen we dan. Dat vinden we wel heel wat. Maar wat dacht u van deze? Als wij tegen God zeggen, wij zijn zondaren, dan zegt hij, hoezo, die heb ik toch 2000 jaar geleden allemaal opgeruimd. Eén is toch voor allen gestorven. En dan stelt u vragen en dan geef ik weer antwoorden. Zo gaat het dan verder. Maar er verandert niks mee hoor. Dan stelt u vragen van, maar als al die mensen dood zijn, wat doet God er dan in de toekomst alsnog mee? Als die zondaren, de zonde niet wordt toegerekend, waarom komt er dan in de toekomst een oordeel over zondaren? Goeie vraag, hè? Het antwoord is makkelijk genoeg. Die zonden die veroordeling zullen ondergaan in de toekomst, en die werken van de mens die voor God geoordeeld zullen worden, wanneer en waar dan ook, zijn niet de werken van de natuurlijke zondige mens, maar zijn de werken van de ongelovige mens, werken die uit zijn ongeloof voortkomen. Werken die alles niet bewust, maar ik denk bewust, gedaan worden in opstand tegen God en in vijandschap tegen God. Dat is wat het is. Want daar schijnt heel wat misverstand over te bestaan. De gedachte is namelijk dat waar wij gelovigen zijn, ontvangen we nieuw leven, worden wij wedergeboren, hebben we deel aan de opgewekte Christus enzovoorts, zullen deel hebben aan zijn heerlijkheid. Maar de gedachte is dat waar wij dat nieuwe leven, het leven van de nieuwe mens, de laatste Adam hebben ontvangen, is het de bedoeling uiteraard dat dat leven wat wij ontvangen hebben ook inderdaad geleefd gaat worden. Toch? Waarom zou iemand leven ontvangen als het leven niet geleefd zou worden? We hebben van God leven ontvangen omdat dat leven gepraktiseerd zou worden, uiteraard. En wij zouden dat nieuwe leven leven, de nieuwe mens aandoen, enzovoorts. Wij zouden God dienen, wij zouden goede werken voortbrengen. Het is een belaste uitdrukking, maar hij staat gewoon in de Bijbel. Dus ik gebruik hem ook maar. En wij zouden inderdaad in onze wandel God dienen. Werken des geloofs. Voortbrengen, vruchten voortbrengen der bekering waardig enzovoorts. En voor wij loon naar werken, voor zover wij loon naar werken zullen ontvangen in de toekomst, is het loon niet voor onze goede wil, niet voor ons pogen om de wet te volbrengen, want wet heeft bij God geen geldigheid meer, dat is immers vervuld, maar is het loon voor werken die uit ons geloof voortkwamen. Niet werken uit onze oude mens, want de oude mens is geoordeeld, heeft geen rechtsgeldigheid meer. Weet wel, werken van Domela Nieuwenhuis? Kan niet. Man is overleden. Toch? Hoef nou niet meer uit te leggen. Goed, dus het gaat om werken die voortkomen uit ons geloof. En alleen die werken zullen beloond worden. De anderen worden zelfs genegeerd. Zijn er niet namelijk. Is al geoordeeld. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. En zonden worden niet twee keer geoordeeld. Maar aan de andere kant is het dan vanzelfsprekend ook zo dat als een mens, voor wie de Heer Jezus gestorven is, en dat was voor allen, als een mens in de toekomst door God zal geoordeeld worden naar zijn werken en straf zal ontvangen voor zijn werken, kunnen dat nooit de werken zijn, gewoon sek, van de oude mens met zijn zondige natuur. Want die oude mens en zijn zondige natuur en de werken die daaruit voortkomen zijn nu inmiddels bijna 2000 jaar geleden geoordeeld. Die rechtszaak is al lang geweest en het vonnis is al lang voltrokken. Dat kan dus niet meer. En als dan toch werken geoordeeld worden en mensen straf op werken zullen ontvangen, zijn dat niet de werken van de gewone, zondige, natuurlijke mens, maar zijn het de werken die voortkwamen uit het ongeloof van de mens. Want er wordt dan nog maar gesproken over gelovigen en ongelovigen en werken uit het geloof, werken des geloofs, of werken des ongeloofs. En werken des geloofs zullen beloond worden, werken voortkomend uit ongeloof zullen bestraft worden. Dat is waar het om gaat. En als God komt om de wereld te oordelen, is het niet omdat de wereld vol loopt met zondaren. Maar als God de wereld zal oordelen, is het omdat de wereld in opstand is tegen God. En dat staat ook expliciet in Psalm 2, noem ik dan maar voor het gemak. Waarom woeden de volken, waarom bedenken de naties ijdelheid? Zij beraadslagen tezamen tegen God en tegen zijn gezanten. Dus dan niet, zij zijn zondaren. Maar zij beraadslagen tezamen tegen God en tegen zijn gezalfde, Messias dus gewoon, tegen zijn Christus, zeggende, laat ons hun touwen van ons werpen, laat ons hun banden verscheuren. Wij willen van die God af. Wij zullen hem uitbannen, enzovoorts. Dat zijn werken niet uit de normale, gewone, voor zover je het normaal mag noemen dan, maar uit de gewone, natuurlijke, zondige mens. Maar het zijn werken die voortkomen uit het ongeloof en het afwijzing van God en zijn woord. Dat zijn werken de duisternis, broeder, ja. Dat is niet zomaar de zonde die actief is, maar het is ongeloof dat actief is. En zelfs bewust. Er zijn heel wat mensen die hun levens gevuld hebben met niks anders dan dat. Opstand tegen God. Dat begrijpt veel verder dan u waarschijnlijk denkt. Maar niet gewoon maar de zonde. Niet gewoon maar het niet kunnen doen wat je zou willen. Zo van, de wet is goed, maar ik kan het nou eenmaal. Ik doe mijn best, maar ik breng er niks van terecht. Het gaat over die mensen die helemaal niet zijn best doet. Maar in tegendeel strijdt actief tegen God. In zijn hoogmoed. En in navolging van de duivel persoonlijk. En dat is waar het over gaat, hè. Nou goed. Maar laat ik maar gewoon terugkeren naar Romeinen 8 vers 3. Hetgeen der wet onmogelijk was, want de wet was door het vlees krachteloos, heeft God tot stand gebracht. God heeft namelijk zijn zoon gezonden in gelijkheid des zondige vleeses. Niet als zoon, maar als zondig vlees. Heb je dat? God is zijn zoon gezonden in gelijkheid des zondige vleeses. En daarin zit de hele vernedering en verhoging van Christus ingebouwd in die termen. Zijn zoon, hij is uitermate verhoogd, maar hij kwam in gelijkheid des zondige vleeses. Alles tot je dienst dat Jezus God is. Dat Christus God is. Dat is waar, maar dat ging niet zomaar. Daarvoor moest hij die weg gaan van lijden, uiterste vernedering, opdat hij de Christus en de Zoon zou worden. Opdat hij uitnemender naam boven de engelen alsnog zou erven. Dat is wat de schrift ervan zegt. Dat hij diezelfde positie, voor grotendeels althans, innam voor zijn menswording, dat is ook een duidelijke zaak. Maar men zou aan zijn menswording als zodanig niets afdoen. Men zou niet iets afdoen aan de vernedering, aan de uiterste vernedering van de Heere Jezus Christus. Zal ik u eens wat anders zeggen? Meestal gebruik ik gewoon Bijbelse argumenten, dan wel logische argumenten, maar er bestaat ook nog zoiets als psychologische argumenten. En ik denk dat die soms ook een rol spelen. Ik zeg het met opzet nu in het algemeen en niet tegen iemand privé, want het mocht dus verkeerd uitgelegd worden. Maar er zijn ook psychologische argumenten. Waarom zouden wij ons verzetten tegen de Bijbelse gedachte dat hij die de gestalte Gods was? en hij die de gestalte gods is. Ik kan dus niks meer mis zeggen. Er is niks uit de hand gelopen ooit, er is niks meer mis. Dat hij die wij kennen als de openbaring van de Godheid, dat hij mens was, ooit. Zo is er nu niet. Wat hebben wij daar nou te, wat zou er nou mee mis zijn? En bovendien is de Bijbel het zo expliciet letterlijk zegt, wat is dan het probleem? Ja, het probleem kan zijn dat onze broeders en zusters ergens anders daar anders over denken. Dat kan. Ik beweer dat er gewoonlijk helemaal niet over gedacht wordt. En ik beweer zelfs dat dat eigenlijk verboden is. Nou, verboden wat dan? Om erover te denken, want men weet dat het tot problemen leidt. Kerkscheuringen, weet wel. Valt de groep uiteen, dat kan je niet hebben. Dat is ook een slecht getuigenis voor de buitenwereld. God wil dat we alle één zijn, dus laten we niet discussiëren over Bijbelse zaken. Nou, goed. Maar zo gaat het. Maar dan zal ik je wat anders vertellen. Wij zouden navolgers zijn van hem die uitermate vernederd wordt. Laat ik het nou eens meteen lezen. Ik ben de hele week al bang dat ik het zal vergeten. Dat ik er geen tijd meer voor zal hebben. Dus laat ik het nu dan meteen lezen. Dan heb ik dat tenminste gezegd. In 1 Petrus 3 is het, geloof ik, maar 2 al. 1 Petrus 2. Vers 19. 1 Petrus 2 vers 19. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. En als we de tussenzinnen weer even weglaten. Dat is genade, indien iemand leidt ten onrechte. En wij denken, het is onrecht, indien iemand leidt ten onrechte. Toch? En als iemand een lelijke uitspraak doet over christenen, slepen we de man voor de rechter. Ik ben de namen weer vergeten, maar vooruit. Hè? Ik sleep hem voor de rechter. Je mag je toch niet beledigend uitlaten over christenen. Maar de Bijbel zegt, dat is genade, indien iemand, voor God, leidt ten onrechte. Waarom is dat genade? Waarom moet het als een zegen beschouwd worden van Gods wegen, dat wij mogen lijden ten onrechte? Hij schrikt er natuurlijk van, want daar heb je misschien nog nooit aan gedacht, dat het überhaupt zo is, maar het staat hier. En nou de volgende, en waarom is dat zo? Omdat we, wanneer wij lijden ten onrechte, inderdaad in de voetsporen gaan van de Heer Jezus. En daarmee kennelijk veranderd worden naar zijn beeld. Lijden ten onrechte. Noem eens iemand die leed ten onrechte. De Heer Jezus. En wij denken misschien, nou, het is eigenlijk roof. Als hem zijn godheid wordt afgenomen. En wij verzetten ons er misschien zelfs tegen. Zo, want dat kan toch niet waar zijn? Dat willen we niet hebben. Zoiets als Petrus. Zal geen zins geschieden. Zal er hoogstpersoonlijk voor zorg dragen dat u dat niet zal overkomen. Zal ten alle tijden de godheid van Jezus blijven verdedigen. Onder alle omstandigheden. Maar het heeft geen zin. Het werd hem afgenomen en hij heeft het geen roof geacht. En hij leed ten onrechte. En de genade die wij ontvangen, ik moet het gewoon zo zeggen. Nee, ik vind het ook geen prettige boodschap hoor, daar gaat het niet om. He. Maar staat er, en ik geloof het, dat is genade indien iemand voor God, om het geweten, zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte, staat er. En dan vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen. En ik wil het einde van vers 20 ook wel meelezen hoor, maar u hebt zelf alle tijd om het schriftgedeelte te bestuderen. Staat, einde van vers 20, maar indien gij verdraagt dat lijden ten onrechte, indien gij verdraagt terwijl gij in werkelijkheid wel doet, en daarover lijdt, en dus ten onrechte lijdt, wel, dat is genade bij God, want hiertoe zijt gij geroepen. Terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, uiteraard toen hij nog niet de Christus was, maar waardoor hij de Christus geworden is, heb je dat? Hij leed ten onrechte, maar door dat lijden werd hij de Christus. Hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, en het voorbeeld is inderdaad het voorbeeld van dat lijden ten onrechte en dat verdragen. In alle leidzaamheid heet dat. En opdat gij zijn voetstappen zult navolgen. Of korter, hiertoe zijt gij geroepen. Opdat gij zijn voetstappen zult navolgen. En het punt is dat wij navolgers zouden zijn van de Heer Jezus. Die zijn rechten opgaf. Vervolgd werd, verdrukt wordt ten onrechte. Maar daar niets tegen deed. Dat staat er ook. Er staat vers 22 die geen zonde gedaan heeft. Zegt iemand, zie je wel, heeft niet gezondigd. Dan zeg ik, kijk maar wat erachter staat. De rest laat ik toch buiten beschouwing. Ik lees alleen wat er staat. Die geen zonde gedaan heeft, er is geen bedrog in zijn mond gevonden namelijk. En de eventuele zonde zou bestaan uit bedrog. Maar er was geen bedrog. En dat heet dan zonde, dat was het dus niet. Hij hield vast aan de waarheid, aan het woord Gods en onderwierp zich daaraan. Dat is de normale Bijbelse gedachte die op vele plaatsen herhaald wordt. Maar daar gaat het nou verder niet over. Die geen zonde gedaan heeft, namelijk, er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet wederschold. Dat is het voorbeeld wat hij naliet. En als hij leed niet dreigde. Maar gaf het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. Wanneer dan ook. Maar hij zal het doen. Begrijp je wel? Niet de Heer Jezus zelf oordeelde rechtvaardiglijk toen. We zeggen dan, ja, maar er was hem toch gegeven alle oordeel. De Vader had alle oordeel aan de Zoon gegeven. Zegt de Heer Jezus toch in het Johannes-evangelie. En dan zeggen, ja, maar dat is van toepassing sinds de opstanding van Christus en daarvoor niet. En daarvoor oordeelde hij ook niet. Hij heeft nooit een oordeel of vonnis over iemand uitgebracht enzovoorts. Hij heeft alleen gewezen, hij heeft alleen gescholden op ongelovigen. Maar niet omdat ze hem aanvielen, maar omdat ze zo ontrouw waren in de omgang met het woord Gods. Maar waar het hem persoonlijk betrof, heeft hij nooit wat teruggedaan. En zo staat het hier tenminste. En Petrus kon het weten, want die was er gewoonlijk bij. En die voetstappen zouden wij navolgen. En het punt is, als wij navolgers zijn van diegene die per definitie vervolgd werd, leed en onrecht leed in deze wereld. Als wij dus navolgers zijn van degene die door deze wereld verworpen werd, kortom, als wij navolgers zijn van de verachte en de onwaardigste onder de mensen, dan betekent dat dat voor ons hier totaal geen eer te behalen is. Je kunt de navolger zijn van die en van die, van mensen met grote namen, die staan allemaal in je encyclopie, weet je wel, allemaal van die beroemde mensen. Kun je navolgers van zijn, volgelingen van zijn enzovoorts. En daar kunnen anderen het dan mee eens zijn of niet, maar je hebt een idool waaraan je op kunt trekken, weet je wel, mensen met idolen, weet je, voorbeelden, navolgen en dat soort dingen meer. En daar is eer mee te behalen. Want als ze ons vragen van wie ben jij een navolger? Hè? We zeggen nou, wij zijn navolgers van de man van smarten. Van de verachtste en de meest onedele, de onwaardigste onder de mensen. Degene die door de wereld verworpen werd, daar horen wij bij. Vrijwillig zelfs. Moet er toch iets met je miswezen, dan ben je toch compleet gestoord als dat zo is of niet. En wat doen we daar dan aan? We ontkennen gewoon in de praktijk dat hij die verachte was en de onwaardigste onder de mensen. We zeggen, ja, zo zag het eruit, maar in werkelijkheid was hij God. En dat had niemand door, maar wij wel. En wij behoren tot die mensen die dat herkend hebben. En die hem inderdaad die godheid herkend hebben enzovoorts. En we zijn zijn navolgers. Wij weten het dus beter dan ieder ander. En wij volgen de meest verheven mens die ooit geleefd heeft. Kijk, dat klinkt interessanter natuurlijk. Dat begrijp je toch? We identificeren ons toch liever met iemand wie toekomt alle eer. Dan dat we ons publiekelijk identificeren met die man die van zijn leven een puinhoop gemaakt heeft. Want zo kijkt de wereld daar tegenaan. U weet wel, een man weliswaar met idealen, Maar het ontbrak hem aan mogelijkheden en intelligentie vermoedelijk ook dan om zijn idealen te verwezenlijken. Hij had zeker een bepaald charisma, maar heeft het volkomen verkeerd gebruikt. Hij had ook nooit tegen zijn tijdgenoten moeten zeggen, gij adderige broed enzovoorts. En waarom noemt hij zichzelf nou de zoon van God als hij weet dat dat zo gevoelig ligt bij de Joden? Waarom suggereert hij dan? Dan kan hij dat beter niet zeggen, want dan krijgt hij maar moeilijkheden mee. Dat is precies hetzelfde, hebben ze tegen mij gezegd. Dan moet je die mensen niet vertellen, dan krijg je moeilijkheden mee, zei ze. Toen dacht ik meteen, ja, dat weet ik. Maar daarom juist, krijg je moeilijkheden mee. Het was een dominee die mij dat zei. Ja, nou goed. Ik probeer het weer te vergeten. He? Maar begrijpt u, het psychologisch argument in de hele discussie, wij zijn liever navolgers van iemand die het helemaal gemaakt heeft, dan dat wij navolgers zijn van iemand die er niets van terechtgebracht heeft, die van zijn carrière niks heeft kunnen maken en die door zijn eigen onhandigheid, wat zo heet dat hoor, die door zijn eigen onhandigheid veroordeeld werd en geëxecuteerd was. En hij had zelfs tijdens de rechtszaak, als hij de juiste woorden gezegd had, had hij daar nog best wat van kunnen maken. Maar hij deed het niet. Hij had het recht om te spreken. U weet wat, de verdachte mag altijd laat wat zeggen. Hij sprak helemaal niet. Ik heb geen iets te zeggen. Nee, hij had niks te zeggen. Waarom ook? Want het ging niet om zijn recht. Het ging om het recht Gods dat vervuld zou worden. Het recht Gods dat vervuld zou worden. Niet in de mooie daden die hij tijdens zijn leven deed, hoewel ik dat niet bestrijd, maar het recht Gods zou vervuld worden in het onrecht dat de Heer Jezus hier op aarde zou lijden. En al zo zal hij het recht Gods vervullen door de zonden der wereld te dragen en inderdaad veroordeeld te worden tot de dood, ja, de dood des kruises. Zijn volgelingen zijn wij. Want wat de wereld niet ziet, maar wat wij hopelijk wel zien, is dat dezezelfde Jezus, wiens aardse carrière naar aardse maatstaven volledig mislukt is, dat dezezelfde Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel, op een troon zelfs nog veel hoger dan die van David. Maar die kent de wereld niet. En dat kun je de wereld niet wijsmaken. Maar wij zouden niet de fout maken om de tegenwoordige positie van Christus die hij bereikt heeft door zijn uiterste vernedering alsnog terug te projecteren op de dagen zijns vleeses, want het waren dagen zijns vleeses. Waarin hij niet de volmaakte Godheid was, maar waarin hij gehoorzaamheid, geloof, trouw, onderwerping, afhankelijkheid, dienstbaarheid heeft moeten leren door de omstandigheden bijzonder uit zijn lijden. Hebreeën 5, letterlijk zo. En daardoor is hij geworden tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor alle die hem gehoorzaam zijn. En daardoor is hij de erfgenaam geworden van de troon van God. En werd hij door God tot zoon, definitieve erfgenaam, koning, messias, hoge priester, eerstgeborene enzovoorts aangesteld. En voor zover ons dezezelfde dingen beloofd zijn, en het is ons beloofd, dat we zouden deel hebben aan zijn koninkrijk, en de heerschappij over zijn koninkrijk uiteraard, voor zover dezelfde dingen ons beloofd zijn, eerst geboorterecht enzovoorts, met hem heersen, wat het maar wezen mag, dan is dat op grond van dat wij nu navolgers zijn van de man van smarten. Degene die onze voorbeeld heeft nagelaten, die God diende in volle overgave, in dienstbaarheid als mens, wellicht zelfs tot de dood. Ik weet niet of ik het hier gezegd heb van de week, want langzamerhand zijn we al een paar dagen hier. Maar ik heb het kort geleden nog ergens gezegd, er is een tijd geweest dat gelovigen er een eer in stelden om de marteldood te sterven, niet dat ze die zochten, uiteraard, maar een eer instelde om de marteldood te sterven. En dat ze het beschouwden als een bijzondere vorm van genade om door geweld te mogen sterven voor de zaak van de Heer. Om hun getuigenis. En zo staat het ook in de oude boeken over de geschiedenis van de kerk, over de geschiedenis van de martelaren enzovoorts. Zij ter dood gebracht werden door de Romeinen. En later in de 16e eeuw door weer andere jongens. Maar het waren ook Romeinen. Maar goed, laat maar zitten. He, maar als het dan gebeurde, dan ontvingen ze de genade om hun heiland te mogen volgen in de machteldood. Men zocht geen eer. Men zocht het beeld van Christus gelijkvormig te worden. Men zocht het voorbeeld van de heiland na te volgen. Dat wil zeggen, men zocht niet lijden. Men zocht niet onrecht. Sommigen hebben dat zo uitgelegd, weet je wel. Maar dat even terzijde. Maar men zocht dat niet. Maar het is de betrekkelijk normale consequentie voor degene die trouw zijn aan de Heer Jezus. En de Heer zei, hoezo? Wat is er voor vreemd aan dat de wereld u haat? En dat ze u vervolgen. Hoezo? Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. En ik voeg er dan maar aan toe. Ze hebben mij ter dood gebracht, ze zullen u ter dood brengen. Nou en? Gaat het toch niet om hoe de reis verloopt, gaat er om hoe de aankomst is. Wat het resultaat is. Waartoe de loopbaan leidt. Maar het is een loopbaan van uiterste vernedering. En ik protesteer als aan die vernedering van Christus iets wordt afgedaan. Zo staat er in de Bijbel. Dat is wat hij voor ons gedaan heeft. Niet even in een paar dagen, even gauw sterven en dan weer opstaan. Maar dat is een koud kunstje, want ik weet toch hoe het afloopt. Ik heb het bovendien zelf geregeld enzovoorts. Zo was het niet. Er was een mens met angsten enzovoorts. Met hoop, maar ook met wanhoop. Er was een mens die kon lijden in de hof van Gethsemane. Een mens die bloed zweette. Weet u nog? Volgens sommigen omdat hij bang was voor de dood. Volgens anderen die dat niet kunnen of willen begrijpen. Dat weet ik niet, ik geef er geen oordeel over. Volgens anderen omdat hij bang was te zullen sterven voordat hij aan het kruis zou hangen. En daarmee zijn loop niet te uit te lopen. Dat komt uit de vergaderingen, dus er is niks verkeerd. Daar gelooft men dus kennelijk dat de Heer Jezus gewoon sterfelijk was. Toch? Of niet? Dan trek ik dan de verkeerde conclusie. Nou goed. Maar het doet er niet toe waarom het aan is. Het blijkt dat hij alle menselijke emoties had. Dat kan ook niet anders. Anders kon hij niet verzocht worden gelijk als ook wij. Hij heeft hoop gehad, heeft wanhoop gehad. Hij heeft opgezien tegen wat er zou komen. Tegen de weg die hij zou moeten afleggen. Gelovig of niet? Wel 100% gelovig. Maar neem je emoties niet weg. Neem je zenuwen niet weg. Het ingaan in de dood is geen pret. Geen pret, dan ben je 100% overtuigd aan de andere kant te zullen opstaan. Is zo hoor. Ik had er een bloedhekel aan in militaire dienst dat wij bij gelegenheid door zo'n lange rioolpijp moesten kruipen. Er is niks aan de hand, je kan er makkelijk door. Er zit echt een opening aan die andere kant. Je steekt heus niet. Maar als je een beetje last hebt van claustrofobie, broeder, dan is dat een verschrikking. Zo is dat gewoon. En dan helpt het weten niks. Helpt het geloof niet, helpt het vertrouwen niet, dan breekt het zweetje uit. En dan verlies je de controle, nou zover was bij mij niet, maar dan verlies je bij gelegenheid zelfs de controle over je lichaam, of je valt flauw of wat dan ook maar. Niet omdat je niet gelooft, niet uit gebrek aan vertrouwen, maar gewoon door menselijke emoties, omdat je mens bent. En dat is wat wij ook inderdaad bij de Heer Jezus tegenkomen. Daar is niks mis mee. Integendeel, en het bewijst zijn mensheid. Trouwens, in het handboek van de BBS, ik noem het maar weer voor de gelegenheid, hè. Nee, niet spottend, maar gewoon hoe makkelijk dat is, hè. In het handboek van de BBS wordt inderdaad gesproken over de bewijzen van dat hij mens was. En een van die bewijzen is deze menselijke emoties. Hè? Dat is mens. Nou, die mens zouden wij navolgen. Dat is niet een aanlokkelijk iets, dat weet ik. Dat is niet aantrekkelijk. Maar laten we het voorbeeld wat wij navolgen dan niet meteen idealiseren, want er is niks ideaals aan. Het ideaal is niet gelegen in de mens Jezus van Nazareth. Het ideaal is gelegen in Jezus Christus, de opgewekte die verheerlijkt is aan de rechterhand Gods. En dat beeld zouden wij voor ogen hebben. Wij zouden zien op Jezus die zijn loopbaan liep. En aan zijn loopbaan zouden wij een voorbeeld nemen. Maar we zouden tegelijkertijd ons bewust zijn dat die loopbaan leidde tot de rechterhand Gods. En dat is waar Hebreeën 2 inderdaad over spreekt. Hij zou vele zonen, niet één, niet zichzelf, hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En waar wij navolgers zijn van Christus, zullen wij delen in zijn heerlijkheid in de toekomst. Waar wij nu onrecht lijden, zal ons dan recht gedaan worden. Waar we nu verdrukt worden, zullen wij dan verheerlijkt worden. Waar wij nu onwaardig geacht worden in de wereld, zullen wij waardig geacht worden in de toekomst om het koninkrijk te beërven. Als u die teksten vanmiddag nou eens opzoekt in uw concordantie, dan heb u weer wat te doen. Wij zullen daarbij laten. Excuus, maar het is erg laat geworden.